Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren, verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Vanuit de Open Hof willen wij weer een voorleesmoment voor u organiseren. Het was alweer een heel poosje geleden dat hij een weekend bij oom Harry had doorgebracht. Hij belde even op of het uitkwam. We dachten al dat je een beer bij ons gezien had, Johannes. We zien er naar uit je weer eens te ontmoeten. Daarom ging hij vol goede moed die zaterdagmiddag op de fiets. Hij verheugde zich er echt op de familie weer eens te zien. Er zou een jeugdavond zijn op zaterdagavond. Dus dat trof hij. Oom Harry had hem gevraagd de inleiding te houden. Hij was nu al 3 jaar bezig met zijn studie en hij maakte snelle vorderingen zodat het einde al in zicht begon te komen. Wat kon hij ernaar verlangen? Hij gevoelde zo vaak een sterke drang om de grote liefde van Christus te verkondigen. In het evangelisatiewerk vond hij steeds meer voldoening en vrijmoedigheid. Al was het vaak wel ploegen op rotsen. Met Anita had hij nog steeds een goed contact. Ze woonde op zichzelf en maakte zich nuttig onder drugsverslaafden. Ze had al menig een mogen redden uit de drugs- en prostitutiewereld. Wel lag er altijd nog een druk op haar, dat ze haar eigen vader om het leven had gebracht. Dat droeg ze nu als een zware last met zich mee. Ze had zich ook aangegeven, maar toen alle zaken onderzocht en bekend waren, was de zaak geseponeerd. Maar al sprak de burgerlijke rechter haar vrij, dat nam niet weg dat ze het haar leven mee moest dragen. Dat voelde ze. Hij liet zijn gedachten de vrije loop. Anita, zou zij een vrouw voor hem kunnen zijn? Ze was maar een paar jaar ouder. Maar nee, hij verwierp die gedachten toch weer. Ze taalde er zelf ook niet naar. Ze had besloten om niet te trouwen. Ze voelde zich te veel geschonden. Eigenlijk had ze ook een blijvend minderwaardigheidscomplex. Ja, haar hele leven zou wel een kruisdragen blijven. Maar God kon toch iemand op haar weg brengen? Soms bad hij voor haar, ook in dit opzicht. En als hij dan aan zichzelf dacht, nee, dan voelde hij toch een afstand, een onmogelijkheid. Niet vanwege haar verleden, oh nee. Maar wel was het hem duidelijk dat God hen niet voor elkaar bestemd had. En Klaas. Klaas schoot ook al snel op. Hij wilde ook nog 2 jaar in het buitenland gaan studeren. Hij zou weldra vertrekken. Dat zou voor hem een enorm gemis zijn. Hij kon zich het studentenleven zonder Klaas haast niet voorstellen. Al deze gedachten gingen door hem heen. Vaak vroeg hij de Heere of hij een meisje op zijn weg wilde brengen. Hij had er echt behoefte aan. Hij was nu 23. Verschillende van zijn klasgenoten waren al getrouwd. Maar zelf was hij de ware nog niet tegengekomen. Soms dacht hij aan Eline, de dochter van oom Harry. Wat zou zij geschikt zijn als predikantsvrouw? Maar de keren dat hij bij oom Harry kwam, was ze meestal weg. Het was hem meer dan eens opgevallen. Dan was ze gaan logeren bij een vriendin. Of ze had dienst. Er was altijd wat. Eigenlijk was ze een heel lief meisje. Al was ze niet zo knap. Jammer dat ze wat trok met haar ene been. Maar dat maakte haar toch niet minder waardevol. Ze had toch ook iets aantrekkelijks. Vooral haar oogopslag was innemend. En ze had een heel teer en zacht karakter. Haar moeder had haar wel eens beschreven. Misschien hoopte zij toch dat het wat zou worden tussen hen. Soms dacht hij wel aan haar. Keek hij toch niet te veel naar het uiterlijk? Hij was zelf een leuke vent om te zien. Hij had meisjes zat kunnen krijgen, ook studentes. Sommigen hadden zich zelfs onbeschaamd opgedrongen. Het was vaak een zware strijd tegen zijn lusten. Want juist op dat gebied voelde hij zich zo zwak. Maar God had hem de kracht gegeven om staande te blijven. Zo vol gedachten reed hij het erf op van de pastorie. Oom Harry was in de tuin bezig. Zo, bent u al klaar voor de zondag? Ja, jongen, ik moet even wat ontspanning hebben, na grote inspanning. Ik was vanmorgen al vroeg begonnen. En morgenavond ben ik in een naburige gemeente. Dus ik had maar één preek voor te bereiden. Zal ik u even helpen? Graag. En even later waren ze beiden druk bezig in de grote tuin. Er stond heel wat onkruid dat er nodig uit moest. De meeste bloemen waren uitgebloeid. Er moesten nog wat nieuwe geplankt worden. Dan ineens klonk een jonge stem. Thee! Het was Eline. Ze boog haar hoofd om de hoek van het huis. Toen ze Johannes zag, kleurde ze licht. Ze trok zich zo gauw mogelijk terug. Ze rechten de rug en wasten hun handen. Even later zaten ze gezellig aan de thee. Oom Harry, tante Marga, Eline en Johannes. Toch was er een beetje spanning. Niet tussen oom en tante. Maar Eline trok wat zenuwachtig met de mond. En al gauw ging ze weg. Ze brachten een fijne avond door met de jeugd. Een hele groep serieuze jongelui luisterde aandachtig naar zijn onderwerp over het evangelisatiewerk in de grote stad. Hij vertelde op een leuke manier van zijn ervaringen. De emmers met vies water die ze over zich heen kregen verwekten veel hilariteit. Maar het werd echt doodstil toen hij de geschiedenis van Anita vertelde. Er volgde een levendige bespreking. Steeds keek hij naar Eline, die op haar eigen bescheiden, rustige wijze deelnam aan het gesprek. Aan sommige vragen die ze stelde, merkte hij dat zij innerlijk geestelijk gerijpt was. Het was echt een fijne avond. 'S Avonds lag hij er nog over na te denken in bed. En steeds weer gingen zijn gedachten naar Eline. Hij vroeg de Heere ernstig hem de weg te wijzen. En hoe meer hij dat deed, des te meer groeide in hem de overtuiging dat zij voor hem bestemd was. Hij voelde een warmte en een liefde voor haar die hij eerder niet had. En voordat hij met een glimlach in slaap viel, had hij zich voorgenomen haar te vragen. De zondag vloog voorbij. Hij probeerde die middag met Eline alleen te zijn in de tuin. Maar het lukte hem niet. Na het eten gingen ze gelijk de keuken in. En toen hij wilde helpen met de afwas, werd hij de keuken uitgestuurd. Neem jij het er maar eens van, zei tante Marga. Hier redden wij het wel. 'S Avonds ging hij met oom Harry mee naar de naburige gemeente. Wel een heel andere dan ze gewend waren. Voor een kleine groep mensen bracht oom Harry op eenvoudige wijze de boodschap. Het was toch een fijne dienst. Na de koffie liep Johannes de pastorietuin een eindje in. Hij had er even behoefte aan alleen te zijn. Het was een mooie grote tuin met veel struikgewas. Achterin stond een oud prieeltje. Onwillekeurig liep hij erheen. Het schemerde al. Een mooi plekje om alleen te zijn. En wat te mijmeren, dacht hij. Hij duwde de deur open en schrok terug. Eline? Ook zij had hetzelfde plekje opgezocht. Hij miste haar al bij de koffie. Ze kreeg een kleur en wilde gauw langs hem heen gaan. Maar hij versperde haar de weg. Eline, kunnen we niet even samen praten? Ik geloof niet dat het toevallig is dat we elkaar hier treffen. Wat zenuwachtig keek ze hem aan. Ze had het steeds het gevoel dat haar gevoelens niet beantwoord werden. In de afgelopen jaren had Johannes geen bijzondere aandacht aan haar geschonken. En zij had haar best gedaan om haar gevoelens weg te duwen. Nee, dat kon toch nooit? Het was duidelijk dat hij haar niet eens zag. En nu? Het overviel haar helemaal. Ze had moeite zichzelf te bedwingen. Anders was ze zo gaan huilen. Zwijgend gingen ze naast elkaar zitten, op het wrakke bankje in het oude prieeltje. Het zweet brak Johannes uit. Hij vond het moeilijk om te beginnen. Toch verbrak hij de stilte. Eline, de laatste tijd denk ik veel aan je. Denk jij ook wel eens aan mij? Ze keek stil voor zich uit en zei niets. Toen zag hij dat er een traan langs haar neus liep. Ze voelde het en wendde haar gezicht af. Vooral de laatste tijd ben ik er in het gebed veel mee bezig of de Heere mij een vrouw wil geven. En steeds word ik van binnen dan naar jou toegetrokken. Ik heb diepere gevoelens voor je gekregen die ik eerder zo niet had, Eline. Voel jij wat voor mij? Toen draaide ze haar betraande gezicht naar hem toe. En zachtjes begon ze te praten. Vanaf de eerste keer dat ik je zag, heb ik van je gehouden. Maar ik merkte dat mijn gevoelens niet beantwoord werden. Daarom heb ik ze geprobeerd weg te drukken en weg te bidden. Maar ik kon het niet. Ik heb er ook onder geleden. Heel veel, Johannes. Ik hou van je. Met heel mijn hart. Ik. Ze kon niet verder. Hij sloeg teer zijn arm om haar heen en drukte haar tegen zich aan. Dan is het goed, meisje. Dan hebben we elkaar van God gekregen. Dat voel ik nu heel goed. Eline, wil je mijn vrouw worden? Ze duwde haar natte wang tegen de zijne en zei met een stem vol liefde: Met heel mijn hart. Toen kon hij zich niet langer bedwingen en kuste haar heel teer. Ze zaten lang bij elkaar, zonder veel te zeggen. Ze gevoelden hoe hun harten samen smolten in woordenloze liefde. Ze waren beiden bang om de stilte te verbreken, totdat de kerkklok 11:00 sloeg. Toen schrok Johannes op. We moeten gaan, anders maken ze zich thuis ongerust. Hand in hand vonden ze hun weg door de donkere tuin en kwamen ze binnen de lichtglans van de pastorie. Vader Harry stond al naar buiten te turen. Zo, zijn jullie daar? Zei hij duidelijk ongerust. Maar toen zag hij in het licht de uitdrukking van hun gezichten en hoe ze hun hand in hand liepen. Hij begreep alles. Er kwam een blijde, gelukkige trek op zijn gezicht. Zie ik het goed, kinderen? Zijn jullie het eens geworden? Dan is mijn gebed verhoord. Hij drukte Johannes hartelijk de hand. Welkom als mijn schoonzoon, jongen. Eline, drukte hij zich tegen zich aan. Gefeliciteerd, mijn kind. Jullie hebben mijn zegen. Bovenal bid ik jullie Gods zegen toe. Wat waren ze blij toen ze naar binnen gingen en ook de andere huisgenoten deelgenoot maakten van hun geluk. Toen Johannes die avond zijn gebed deed, voelde hij heel diep dat Gods zegen op hun verbintenis rustte. En met een diepe vrede viel hij in een gezonde slaap. Johannes reed in een oud Fiatje naar de plaats waar hij voor het eerst van zijn leven zou preken. De studie ging nu naar het einde. Hij was kandidaat in de theologie en had al enige tijd preekbevoegdheid. De tekst die hij voorbereid had luidde: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Eline zat naast hem. Het was een hele rit naar het plekje in het noorden van het land. Daarom waren ze op zaterdagavond al gegaan. Het was de gemeente van een vriend van zijn aanstaande schoonvader. Een kleine gemeente waar een kern van echt godvrezende mensen woonde. Ze zeiden niet veel. Ze hadden inmiddels al meer dan een jaar verkering. Ze waren in die tijd heel sterk naar elkaar toegegroeid. Ze ervoeren het beiden als een groot wonder van God dat ze elkaar gekregen hadden. Wat hadden ze samen biddend uitgezien naar deze dag? Aan de ene kant zag hij er ontzettend tegenop. Hij voelde zich zo geheel onwaardig om dat wondere evangelie te verkondigen. Diepe indrukken van de hoogheid en de majesteit Gods vervulden zijn hart. Soms dacht hij aan die wondere tekst uit het laatste Bijbelboek. Als ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. De grootheid en de heerlijkheid van Christus overweldigden hem soms. Dan voelde hij zich zo nietig en onwaardig zijn stem te mogen zijn. En toch werd hij vaak bemoedigd en gesterkt in de zekerheid dat de koning van de kerk hem riep. Die nacht sliep hij niet zoveel. Toch vond hij het niet erg. Hij was steeds in gedachten bezig met de boodschap die hij de volgende morgen hoopte te brengen. En toen hij tegen de morgen toch nog in slaap viel, was er een rust en overgave dat de Heere van hem afwist. Na een paar uur werd er op zijn deur geklopt. Het was hoog tijd, maar nog niet te laat. Eline leek ook niet veel geslapen te hebben. Ze was veel te zenuwachtig en nog veel zenuwachtiger dan hij. Vanuit de pastorie zagen ze hoe de mensen naar de kerk gingen. Een stemmige zondagmorgen. Gezinnen met kinderen, jongeren en gekromde grijsaards liepen voorbij. Door de kerkenraad werd hij vriendelijk begroet. Hij voelde zich direct thuis bij deze eenvoudige mensen, die rust en godsvrezen uitstraalden. In het consistoriegebed werd hij op een warme wijze opgedragen. Kennelijk wist niemand dat het de eerste keer was dat hij preekte. Ze moesten de weg oversteken van de consistorie naar het kerkje. Het was intussen gevuld met een paar honderd mensen. Toen hij zo achter de kerkenraad aanliep, zag hij er ineens geweldig tegenop. Ja, hij had haast de neiging om weg te lopen, maar hij moest door. Daarna stond hij voor de preekstoel en deed het gebed. Er heerste een diepe stilte in de kerk. Aangrijpend, dat nu heel de gemeente verenigd was in gebed en smeking tot God, ook voor hem. Toch leek de preekstoel een geweldig hoge berg. Hij had het gevoel dat hij erop geduwd moest worden. Toen hij het votum wilde uitspreken, was hij het even kwijt. Maar ja, toen ging het. Hij voelde zich erg gespannen. Maar toch, toen hij ordelijk de liturgie uitwerkte, tot hij het gebed voor de preek kwam, toen werd hij zo heerlijk Gods tegenwoordigheid gewaar. Alle spanning viel van hem af. Hij mocht vurig en vrijmoedig de Heere om zijn zegen smeken. Bij het begin van de preek kreeg hij zo'n opening dat het hem diep verwonderde. God hielp echt. Hij volbracht zijn kracht in zijn zwakheid. Met liefde en aandrang riep hij de gemeente op om tot Christus te komen. Maar dan, zoals de Heer Jezus het zelf zei, vermoeid en belast. Er heerste een gewijde aandacht en een diepe stilte. Ieder was onder de indruk van de kracht van het woord dat hij die morgen brengen mocht. Vervuld met verwondering ging hij terug naar de consistorie. Hij voelde dat de preek ook bij de kerkenraad goed gevallen was. Er was warmte en dankbaarheid in het gebed. Toen vroeg de dienstdoende ouderling: preekt u al lang? Hij schudde zijn hoofd en zei: het was vanmorgen de allereerste keer. Ze keken hem ongelovig aan. Dan heeft de Heer je wel bijzonder geholpen, zei al een bejaarde ouderling. Johannes kon niet anders dan beamen. 'S middags was de tekst, want alzo zegt de Hoge en de Verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is: ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend make de geest der nederigen en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden. Jesaja 57, vers 15. Ook tijdens deze dienst mocht hij de hulp van de Heere ervaren. Met veel vrijmoedigheid verklaarde hij deze tekst. Na de dienst waren Eline en hij stil verwonderd. Ook in de pastorie was er een fijne sfeer. 'S avonds kwam een aantal godvrezende mensen in de pastorie. Wat spraken ze nog op een fijne manier na over hetgeen ze die dag gehoord hadden. Met een diepe dankbaarheid vervuld ging Johannes die avond slapen. Die nacht sliep hij goed. Uitgerust gingen ze de volgende morgen vroeg weer terug. Daarna preekte hij bijna elke zondag. Een hoogtepunt was ook de dienst in zijn eigen woonplaats. Stiefvader Leonard zat zelf ook onder zijn gehoor, naast moeder Dengena. Klaas, zijn vriend, was er ook. Van der Polle en ook al een zeer bejaarde tante Pie waren er. Samen met zovelen met wie hij opgegroeid was. Een diepe ontroering ging door hem heen toen hij hen zag onder de scharen. En toch, onder de preek, zag hij niemand dan Jezus alleen. Soms leek het ook wel eens helemaal niet te gaan, Dan had hij het gevoel dat hij het alleen moest doen. Toch voelde hij dat de Heere hem ook daarmee wat te zeggen had. Het was niet vanzelfsprekend dat de Heere zo heerlijk doorhielp. En ook al ging het voor zijn gevoel slecht, het gebeurde wel dat hij later hoorde dat juist God die preken voor anderen wilde gebruiken. Dank u wel voor uw aandacht.